Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Versluis uit Wageningen zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte, lied 298, de versen 1, 2 en 4. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet varen laat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van en met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar zingen uit Psalm 25 en daarvan de versen 1 en 6. Psalm 25, het eerste en ook het zesde vers. Gemeente, met de woorden van de kerk, al oude woorden, de belijdenis van Nicea, gaan we met elkaar ons geloof belijden. En wij zingen dan aansluitend uit Psalm 45, de versen 1 en 2. Psalm 45, het eerste en het tweede vers nadat we ons geloof beleden hebben. Met de woorden van het apostolicum spreekt u in uw hart mij na. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, is hij opgevaren ten hemel en zit nu aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij gaan met elkaar de Heer God bidden om zijn zegen. Wij bidden om de verlichting met zijn geest en de opening van zijn woord. Heer God, zo mochten we ervan zingen dat ons hart, dat is onze hartewens, vervuld is van uw heil, waarin u ons telkens meedeelt dat het leven tot in eeuwigheid is weggelegd voor mensen die uw naam vol van ootmoed vrezen. Heil. En dat heeft de psalm die we zojuist zongen te maken met, zo blijkt, oorlog. En zo is het eigenlijk hier op aarde. En u wilt ons dat leren, dat achter u aangaan, dat discipelschap vervuld is van strijd. Vooral tegen onszelf. Tegen, ook daarvan zongen we al, onze zonde. Onze daden waarmee we uw hoogheid iedere keer weer opnieuw schenden. We tasten uw gezag aan, terwijl we het geen eens soms doorhebben. Maar het is wel feit. En daarom is het zo geweldig om ons ook iedere keer weer te spiegelen aan uw woord. En dat komt in alle eerlijkheid naar ons toe. Het spreekt van oordeel en schuld. Maar tegelijkertijd maakt u het ook goed. Het komt allemaal van uw kant af. Ook uw liefde en uw genade en uw trouw. Want u laat mensen niet los, ook al zijn ze schuldig. U wil maar één ding, een behoud. Ons behoud. Mijn behoud. En het is uw liefde die schijnt als een licht in onze duisternis. Dat is niet alleen met de kerst zo, niet alleen in de tijd van Advent, maar het is een leven lang dat u in ons donker hart uw licht wil laten oplichten. En zo ons leven verlicht, zo ons pad, wat langs we moeten gaan, verlicht. Dat u het ons leren wil hoe we achter u aan zullen gaan. En ook wilt u daar iedere keer weer opnieuw de eredienst voor gebruiken. Uw dag, uw huis, uw woord. En zo mogen we u bidden om uw licht ook over uw woord. In spreken en in luisteren. En als we zingen, dat we onze gedachten erbij houden. En in onze gebeden tot u, als we tot u komen en spreken. En het orgelspel en al die dingen die in uw huis gedaan mogen worden. En we denken dan ook aan in het bijzonder aan het moment waarop we straks onze offergave geven. Ook dat is liefdedienst waarmee we u als het ware antwoorden op uw liefde. En zo mogen we u danken voor de rust en de vrede en de ruimte die we uit uw hand ontvangen. U biddend om uw tegenwoordigheid ook op deze avond. Om uw zegen. Dat uw hand ons hart aanraakt en we bemoedigd weer van hier mogen gaan. Ontdek ons ook en rust ons toe, maak ons eerlijk en leer ons ook ootmoed. En leer ons zien, iedere keer weer opnieuw, op uw genade. Dat vragen wij van u, in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij mogen het woord van onze God openen. Wij doen dat in allereerst het Oude Testament. Een boek van de profeet Ezechiël, daarvan hoofdstuk 18. En we lezen daarvan de verse 1 tot en met 4 en de verse 25 tot en met 32. Het is een woord waarin oordeel en genade naar ons toekomen. Ezechiël 18. Het woord van de Heere kwam tot mij. Wat is er met u dat u dit spreekwoord gebruikt over het land van Israël? De vaders eten onrijpe druiven en de tanden van de kinderen worden stomp. Zo waar ik leef, spreekt de Heere Heer, als u dit spreekwoord in Israël nog durft te gebruiken. Zie, alle mensenlevens behoren mij toe. Zowel het leven van de vader als het leven van de zoon, die behoren mij toe. En de mens die zondigt, die zal sterven. En dan vanaf vers 25. Verder zegt u, de weg van de Heer is niet recht. Luister toch, huis van Israël, mijn weg is niet recht. Zijn niet veel eer uw wegen onrecht? Als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet en daarom sterft, dan sterft hij vanwege zijn onrecht dat hij gedaan heeft. Maar als een goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid die hij gedaan heeft en recht en gerechtigheid doet, zal hij zijn ziel in het leven behouden. En hij kwam tot inzicht en bekeerde zich van al zijn overtredingen die hij gedaan had. Hij zal zeker in leven blijven, hij zal niet sterven. Het huis van Israël zegt desondanks, de weg van de Heer is niet recht. Huis van Israël, zijn mijn wegen niet recht? Zijn niet veel eer uw wegen onrecht? En daarom zal ik u berechten, huis van Israël. Ieder overeenkomstig zijn wegen spreekt de Heere Heere. Keer terug en bekeer u van al uw overtredingen, dan zal de ongerechtigheid u geen struikelblok worden. Werp al uw overtredingen waarmee u overtreden hebt van u af en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Want waarom zou u sterven, huis van Israël? Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende, spreekt de Heere Heere. Dus bekeer u en leef. Tot zover deze schriftlezing. Wij vervolgen dan de lezing in het Nieuwe Testament, Matthäus 21. En wij lezen dan vanaf het 23ste vers. Matthäus 21, vanaf vers 23. Daar lezen we van de Heer Jezus die Jeruzalem is binnengekomen. En in Matthäus 21 vanaf vers 23 is hij op het tempel, op het tempelcomplex. Toen hij in de tempel gekomen was, kwamen de overpriesters en de oudsten van het volk naar hem toe, terwijl hij onderwijs gaf, en zeiden, met welke bevoegdheid doet u deze dingen en wie heeft u deze bevoegdheid gegeven? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, ik zal u ook één ding vragen. Als u mij dat zegt, zal ik u ook zeggen met welke bevoegdheid ik deze dingen doe. De doop van Johannes, van waar was die? Uit de hemel of uit de mensen? En zij overlegden met elkaar en zeiden, als wij zeggen uit de hemel, dan zal hij tegen ons zeggen, waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als wij zeggen uit de mensen, dan zijn we bevreesd voor de menigte, want zij houden alle Johannes voor een profeet. En toen antwoordden ze Jezus en zeiden, wij weten het niet. En hij zei tegen hen, dan zeg ik u ook niet met wat voor bevoegdheid ik dit doe. Maar wat denkt u? Iemand had twee zonen en hij ging naar de eerste en zei, zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. Maar hij antwoordde en zei, ik wil niet. En later kreeg hij berouw en ging erheen. En hij ging naar de tweede en zei hetzelfde. En deze antwoordde en zei, ik ga, heer, maar hij ging niet. Wie van deze twee heeft de wil van de vader gedaan? En ze zeiden tegen hem, de eerste. En Jezus zei tegen hen, voorwaar ik zeg u dat tollenaars en de hoeren voorgaan in het koninkrijk van God. Want Johannes is bij u gekomen in de weg van de gerechtigheid. En u hebt hem niet geloofd, maar de tollenaars en de hoeren, die hebben hem geloofd. En hoewel u dat zag, hebt u later geen berouw gehad, zodat ook u hem geloofde. Tot zover dan de tweede lezing. Wij staan stil bij de gelijkenis van de Heer Jezus. En we zetten er het thema boven, leven naar de wil van God. Leven naar de wil van God. Maar we gaan eerst met elkaar zingen. We doen dat uit Psalm 33. de versen 8 en 10. Psalm 33, het 8e en het 10e vers. Hey hoer, dat kun je vandaag zomaar als je om een boodschap gaat in Wageningen horen. Dat je of wordt nagesist als vrouw, of ja, zulke woorden naar je toegesmeten worden. En ze komen meestal, ja, het zal niet iedere dag gebeuren, maar van groepjes tieners. Het is niet alleen een probleem in Wageningen, het is ook op het nieuws in de grote steden. Je hoort ervan en zelfs de VVD en nog wat andere politieke partijen, ze proberen er wat aan te doen. En het is in West-Europa, ja, ook elders aan de gang. Dat vrouwen seksueel geïntimideerd worden. Dat je ze zomaar kunt uitmaken voor hoer. En de VVD die wil het strafbaar stellen. Dat is de vraag, hoe leef je natuurlijk zoiets na? Maar het behoort tot de gewone straattaal vandaag. Dit soort woorden. En ik vind het een vreselijk woord eigenlijk. Ik vind het een naar woord. Als je het in de Bijbel leest, je komt het dus ook in Matteüs 21 tegen. Dan zeg je, het hoort er eigenlijk helemaal niet te staan. Taal van de straat. En toch kom je het ook in het heilig woord van God zo tegen. En niet alleen in de herziene statenvertaling, ook in alle nieuwe vertalingen, kijkt u het maar na. Zelfs tot en met de nieuwste. Die oude benaming, de oudste benaming voor wat men noemt het oudste beroep ter wereld. Vrouwen die tegen betaling hun lichaam beschikbaar stellen voor seksuele handelingen. En dat is nou precies haaks op dat wat de Heer God wil met seksualiteit. God die zegt er dit van in zijn woord. Het kan eigenlijk alleen maar binnen het huwelijk, want ik vind dat zo waardevol. Ik vind het zo kostbaar. Dat moet je beschermen. Eigenlijk heel simpel en heel radicaal. Niet alleen in het Oude Testament, ook in het Nieuwe Testament. Heel kort, heel bondig, samengevat misschien zo. Eerst de bruiloft in het Oude en het Nieuwe Testament. Eerst de bruiloft vieren en daarna met elkaar pas het bed delen. En als je dat in je achterhoofd even parkeert, als je die gedachte vasthoudt, dan begrijp je eigenlijk ook dat de Bijbel altijd, als er sprake is van hoererij, dat met overspel in verband brengt. Hoererij is in de Bijbel, kijkt u ook maar in het boek Openbaringen, daar clasht het helemaal. Het rijk van God met het rijk van duistere machten, de Satan, het rijk van Babel, de grote hoer, en dat rijk van God, dat het Jeruzalem, het hemels Jeruzalem. En daarom is hoererij in de Bijbel altijd symbool van afgodendienst. Van de dienst van mensen aan goden die niets met God te maken willen hebben. En dan is natuurlijk het tegenovergestelde ook waar. Dan is het huwelijk symbool van, kijk toen maar eens bijvoorbeeld in Efeze 5, waarin de Heer Jezus het middels Paulus meedeelt. Ik ben het hoofd, mijn gemeente is het lichaam, en vergelijk dat maar met een huwelijk. Zo hecht, zo één, ik jullie hoofd, jullie het lichaam. Dat gezegd hebbend, zitten we precies daar waar Jezus in Matteüs 21 zit. Die heeft het over het dienen van God. Over het leven naar de wil van God. Of het tegenovergestelde. En Jezus die is in gesprek met de Joodse elite. Dat is kort na dat optreden op het tempelplein. Jezus die heeft daar de offerdieren losgelaten, al die mekkerende geiten en die blatende schapen. Hij heeft ze bevrijd. En de tafeltjes van de tempelbankiers, die heeft hij ondersteboven gezet. En de marktkooplui, die heeft hij het tempelplein afgezwiept. Weg ermee. En zo heeft de Heer Jezus dat tempelplein weer een tempel, een echt tempelplein gemaakt. Van een veemarkt naar een tempelplein. Hij heeft de eerbied hersteld. Dat is trouwens ook heel actueel vandaag. Want ik las dat nog niet zo heel lang geleden in de krant. Dat er een gemeente die de kerkzaal verhuurde, aanliep tegen een wens om die zaal te huren. Maar de kerkraad was het niet eens met de principes van degene die die kerkzaal wilde huren. En ze weigerden eigenlijk het verhuur. En ze werden voor de rechter gehaald. En ze verloren het. Ja, wat doe je dan als kerkraad? Stel je dan nog wel je zalen ter beschikking? Kun je dan nog wel verhuren? Het zijn vandaag hele actuele vragen. Wanneer is een kerkgebouw een gewijd gebouw? Wanneer is een kerkgebouw heilig? Wanneer is het heilige grond? Normaal zeggen we, wanneer hier de kanselbijbel open ligt. Maar het is allemaal niet zo vanzelfsprekend meer in onze dagen. Hoe ga je om als kerkrentmeesters met je gebouwen? Hoe ga je als gemeente om met je kerkgebouw? Wel, daar in Jeruzalem was de traditie zo ingesleten. Men wist niet beter meer of het tempelplein was marktplein. Maar Jezus die zegt, ja, herijk nou de dingen maar eens. En hij zet het op scherp. Denk er maar eens over na wat je als gemeente beleidt en verkondigt. Welke woorden je gebruikt. Waarom je iets wel doet. Waarom je bepaalde dingen niet doet. En zo waren de blinden en de lammen naar Jezus gekomen op dat tempelplein wat als het ware weer in ere was hersteld. En de opperpriesters, de schriftgeleerden, het Sanhedrin, dat spande samen. Ja, de kerk van toen die bestond net als de kerk van vandaag uit vele denominaties. U weet dat wel, het Sanhedrin, dat maar even te zeggen, nou, er waren heel wat groepen daarin dat Sanhedrin en ze waren het eigenlijk nooit met elkaar eens. Maar als het om één ding ging, dat was Jezus van Nazareth, ja, dan hadden ze het allemaal met elkaar heel goed. En ze wilden Jezus vangen en ze hadden hier ook weer op dat tempelplein dingen gehoord. Ze hadden die wonderen gezien die hij gedaan had. En ze hadden de kinderen horen roepen, Hosanna voor de zoon van David. En ze waren woest. Ze zeiden het ook, hoort u het niet roepen? Ze maken van u de Messias. Ja, en dat kan volgens het Sanhedrin niet. Niet volgens die schriftgeleerden die zo goed thuis zijn in de Bijbel. En zij nemen het voor God op. Zij zijn de Joodse elite. En ze kunnen het je precies vertellen hoe God is en hoe je hem dienen moet. En ze hebben er nog regeltjes bij gemaakt ook. Want je kunt beter maar als kerk en als theologen op zeker spelen. En ze hebben ook veel bijbelkennis. Eigenlijk kennen ze de schrift. Toen bekend was. Die was nog niet helemaal compleet. Het Oude Testament was nog niet helemaal zoals wij dat hebben. Maar toch. Ze kenden de Bijbel uit het hoofd. En daarom is het eigenlijk te gek voor woorden dat ze niets met Jezus Christus hadden. Niets met Jezus van Nazareth, want zij, als er mensen waren die de link konden leggen tussen Jezus van Nazareth en de schrift, dan waren zij het. Maar als je vroeg, waar wordt hij geboren? Nou, dan konden ze je zo de weg wijzen. Maar nee, zij hebben niets met Jezus van Nazareth. Zij willen en zij kunnen niet geloven dat hij Messias is, zoals anderen dat wel doen. En zo proberen ze de Heer Jezus pootje te tackelen. Ze proberen hem onderuit te halen. Ze proberen van hem een nep-rabbi te maken. Iemand die omgaat met mensen die verslaafd zijn aan geld en aan seks. En ze vragen hem er ook zo openlijk naar. Jezus, waar haalt u het lef vandaan? Hoe komt u aan uw macht? Want dat was wel bijzonder. Hij had dat tempelplein weer tot een tempelplein gemaakt, helemaal op eigen kracht, zonder hulp ook maar van één ander. En iedereen liet het gebeuren. En daarom, dat maakte ze misschien toch ook wel nieuwsgierig. Wie zit daar nou achter? Probeer het maar eens te bewijzen dat u werkelijk door God gezonden bent. Dat u de redder bent. Probeer het ons te zeggen. Probeer ons te overtuigen. Nee, u moet niet denken dat ze Jezus beter willen leren kennen. Dat niet. Het zou natuurlijk kunnen. Maar je ziet in de verdere ontwikkeling van Matteüs 21, het wel duidelijk worden dat dat toch niet het geval is. Nee, hun bedoeling is veel meer iets van kerkpolitieke aard. Zoals je ook wel in de kerk met elkaar om kunt gaan, met een verborgen agenda. Dat is natuurlijk niet goed, mag niet, kan ook niet. Maar hier gebeurt het wel. En ze proberen Jezus imagoschade toe te brengen. Ze proberen hem onderuit te halen. Want als Jezus het nou niet kan bewijzen dat hij Messias is. Als hij straks met de mond vol tanden staat. Als hij het niet kan uitleggen. Ja, dan hebben ze hem. Dan zal de massa hem wel links laten liggen. En dan is het gauw gedaan met Jezus van Nazareth. En dan? Nou, als een echte rabbi geeft Jezus geen direct antwoord. Hij komt met een tegenvraag. Dat deden de rabbijnen altijd. Die gaven niet zo direct antwoord. En er kwam een vraag overheen en zo ontstond er een discussie. En zo horen we Jezus ook bezig. En hij zegt, volgens... jullie, vertel eens, wie is nou Johannes? Van wie kreeg Johannes nou zijn bevoegdheid? Hoe zit dat met die doop van Johannes? Waar haalde hij dat vandaan? Had Johannes iets met God? Of was hij op eigen houtje daar zomaar een beetje bezig bij de Jordaan? Was Johannes de doper door God gestuurd of niet? Nou, en dan, als je dat proeft, dan zeg je, wat is Jezus een geweldige autoriteit? Want hier zie je dat Jezus precies de rol omdraait. Hij wordt ter verantwoording geroepen door het hele Sanhedrin, maar hij draait het om. Hij roept het Sanhedrin nu ter verantwoording. Hij durft het aan om met ze in de slag te gaan. En dan voegt hij er bovendien ook nog aan toe. En als mijn antwoord, of als dat antwoord van jullie mij niet bevalt, dan hou ik er gewoon mee op, dan krijg je van mij ook geen antwoord. En dan lopen ze vast. Dan stokt het. En Jezus die wist het. Want als ze het zouden zeggen, Ja, natuurlijk, Johannes is door God gezonden. Dan zou natuurlijk het antwoord van de Heer Jezus zijn, maar waarom zijn jullie dan mijn discipelen niet geworden? Waarom heb je je dan ook niet door Johannes laten dopen? Waarom heb je Johannes dan niet gevolgd? Waarom heb je die oproep tot bekering dan niet tot je genomen? Maar als ze precies het tegenovergestelde zouden zeggen, ja, als ze dit zouden zeggen, Johannes, ach, ja, die had helemaal niks met God. Die was al maar een beetje, daar maar een beetje bezig. Die wist zich door zichzelf geroepen. Als ze dat zouden zeggen, ja, dan zouden ze de hele massa tegenkrijgen. Want ja, die geloofde wel dat Johannes een profeet was. En daarom kunnen ze maar één ding doen, en dat is dit. Een antwoord geven wat nergens op slaat. Ze wisten het natuurlijk wel, drommels, maar het komt er niet uit. Wij weten het niet. Nou, en dan zegt Jezus ook, dan zeg ik het je ook niet. Dan zeg ik ook niet waar ik mijn macht vandaan haal. En toch blijft Jezus met die mannen van het Sanhedrin in gesprek. Maar het is wel helder. Kijk, hij zegt het niet. Maar hij verbindt zich natuurlijk. En dat proeven die fariseeën ook. Johannes, Jezus die verbindt zich één op één aan Johannes. Johannes die oproept tot bekering. Het ligt precies allemaal in dezelfde lijn als waar de Heer Jezus mee bezig is. En wat hij predikt en wat hij verkondigt. Johannes en Jezus, zo is het eigenlijk, dat zijn twee handen op één buik. Johannes de Doper en Jezus, die zijn beide bezig om mensen te confronteren met de wil van God. Want dat is altijd bekering. Bekering, dat heeft altijd te maken met de wil van God. Met je leven. Een leven wat nog onbekeerd is, wat nog niet bekeerd is, dat is een leven wat niet naar de wil van God is. En daar is Johannes bezig mee geweest. De oproep, die doop. En Jezus evenzo. En ze willen allebei duidelijkheid. Ze willen het laten weten. Ze willen het laten horen dat wat God wil. En wat mensen zeggen over God. Wat deugt en wat niet deugt. En wat er geloofd wordt van God. Of nog anders gezegd. Johannes en Jezus, die zijn er allebei op uit om geloof handen en voeten te geven. En op dat moment, nou, Jezus die laat dat Sanhedrin niet los. Die wil ze ook eigenlijk daar brengen dat ze ook overtuigd raken. Hij wil ze als het ware de hemel inzetten. Hij wil ze als het ware dwingen om zich te bekeren. En dan vertelt hij een korte gelijkenis. Jezus die wil die Joodse elite als het ware bij zich houden en aan zich binden. Dat ze gaan erkennen. Ja, je hebt toch gelijk, Jezus van Nazareth, u bent Messias. U bent verlosser, de van God gezondene. En zo begint de Heer Jezus te vertellen. Hij hoopt via een omweg dat ze alsnog door de knieën gaat. Een wijnboer. Hij had twee kinderen. Ze hebben beide geen naam, is dus niet belangrijk. Er is een eerste en een laatste, maar er is geen rang. Dat is niet de eerstgeborene en de tweede. Nee, twee zonen, twee kinderen, dat mag zelfs ook. En zegt de boer tegen die ene, dus niet per se de oudste. Jongen, ik heb het druk vandaag en wil jij mij alsjeblieft vandaag helpen? Alsjeblieft. Maar die zegt, nee pa, vandaag even niet. Ik heb zo ook mijn eigen bezonjes. Ik heb het ook druk. Ook mijn agenda zit vol. Het komt echt ongelegen, sorry. Maar terwijl die wegloopt, heeft hij eigenlijk al spijt. En hij denkt, ach, wat maakt nou één dag uit? Ik schuif wel in mijn agenda en ik ga mijn vader helpen. En dat weet die vader natuurlijk niet. En die gaat naar die andere zoon en hij zegt precies hetzelfde. Jongen, ik heb druk vandaag. Zou jij mij alsjeblieft even willen helpen? Oh, natuurlijk, zegt hij. Maar is het erf nog niet af? Of hij denkt, ja, maar vandaag even niet. En hij doet het ook niet. Hij gaat langs de liefde van zijn vader, langs de zorg van zijn vader om, die zijn hulp nodig heeft. Hij doet het niet. En dan zegt de Heer Jezus, wie nou heeft uiteindelijk gedaan wat die vader vroeg? Want die vraag is even simpel als het antwoord zijn kan. En hij laat daarmee de clue uiteindelijk bij die fariseeën, bij die schriftgeleerden. En ze kunnen er nu niet onderuit. Ja, natuurlijk, het is zo helder als een klontje, klip en klaar. Natuurlijk, die zoon was het die nee zei, maar die spijt kreeg. En die uiteindelijk toch zijn vader is gaan helpen. Die heeft gedaan wat zijn vader vroeg. Simpel. Als u misschien vanavond de NBG-vertaling hebt meegelezen, dan is precies die volgorde omgedraaid. Dan zegt de eerste ja, maar doet niet wat hij belooft. En zegt de tweede nee, die gaat toch. En dan zien we des te meer dat er een ander manuscript wat gebruikt is in de vertaling. Maar dat je zegt van nou, het is inderdaad helder dat het niet om die volgorde gaat. Het gaat om wie nu precies doet wat de vader wil. Heel simpel. Leven naar de wil van vader. Wie leeft nou naar de wil van God? Nou, dat is niet hij of zij die ja zegt, maar nee doet. Wie draagt nou werkelijk de vrucht door Jezus' woorden te geloven en te doen? Wie gaat nou het koninkrijk van God werkelijk binnen? En wie bouwt aan het koninkrijk van God? En de Heer Jezus die wacht op antwoord, ook vandaag. En hij zegt het, je bent mijn discipel als je niet alleen dingen roept. Dat is makkelijk, je kunt heel veel roepen, ook in de kerk, ook vandaag. En heel veel dingen beloven. Nee, zegt Jezus, daar gaat het nog niet zo om, maar vooral als je de dingen doet. Welke dingen dan? Nou, die God van je vraagt. Die in overeenstemming zijn met dat wat God wil, ethisch gezien bijvoorbeeld ook. Dat je niet zomaar je eigen plan kan trekken als christen, maar dat je in al je plannen ook gerust eens kan vragen, Hemelse Vader, wilt u mij alstublieft leiden? Wilt u ervoor zorgen dat ik niet tegen uw wil inga? De Heer Jezus die heeft het niet alleen in Matthäus 27, in Matthäus 21 over de wil van zijn hemelse vader. Hij begint er eigenlijk al veel eerder mee. In bijvoorbeeld in hoofdstuk 7 hoor je dat ook al. Dan gaat het er ook over en dan zegt hij, hij die daar doet de wil van mijn vader. En wat is dat dan precies? Om zomaar eens een paar dingen te noemen. Nou, de wil van God is dit. Dat je gelooft in de Heer Jezus Christus. Denk ik het allerbelangrijkste. Dat je hem belijdt en dat je ervoor uitkomt. En dat je ook daar de consequenties van trekt en zegt van ja, dan ben ik discipel, dan ben ik leerling, dan loop ik achter hem aan. Dan heeft hij het voor het zeggen in mijn leven. In grote dingen en kleine dingen. En Johannes bijvoorbeeld in hoofdstuk 5, die zegt er dit van. Dit is de wil van mijn vader, dat een ieder die de zoon aanschouwt en in hem gelooft, het eeuwig leven heeft. De wil van God is dit, dat wij, als wij zelf ons gered weten, dat wij ook oog hebben voor dat wat verloren is. Dat we niet zomaar ons eigen leven, ons, ons eigen, want dan ben je eigenlijk egoïst, een heils egoïst. Dat je niet alleen maar leeft voor de band met God en dat iedereen je verder niets kan schelen. Dat kan ook niet. Dat is ook heel praktisch. Een discipel van de Heer Jezus Christus die heeft het diaconaat lief deftig gezegd. Die geeft om het huis van God. Die zorgt er dus voor dat de kerkrentmeesters genoeg aan inkomsten hebben. Maar ook delen ze ruimhartig uit aan de diaconie. Dat werkt twee kanten op. Omhoog, de relatie met God, en opzij, naar je naaste. En dan is er ook dit nog. Dat is ook iets van de wil van God, dat we geestelijk groeien. Het winterseizoen is er. En nou ja, u krijgt ook in ochtend natuurlijk genoeg aanbod. Het is niet alleen zondags dat u gemeente van de Heer Jezus Christus bent, maar ook in de week. En zo mag je elkaar vasthouden en elkaar voeden. En dan mag je elkaar ook die vraag weer voorleggen. Hoe zit dat nou met die wil van God? Nou, in de gelijkenis zijn dat niet die ja-zeggers die nee doen. Het zijn die anderen. Dat zijn die mensen die, ja, wij zouden ze verslaafden noemen aan alcohol, aan geld, aan seks. Tollenaars, prostituees. Dat zijn eigenlijk zij die van huis uit nee zeggen, maar tot het inzicht komen, door het evangelie geraakt worden en zomaar tot geloof komen. Zich bekeren. En dat is wat de Heer Jezus, dat is trouwens ook wat het woord van God. Je komt dat zelfs ook al in de psalmen tegen. Dat wij misschien wat meer naar dat vreemdelingschap moeten gaan, opnieuw. Psalm 119 zingt dat bijvoorbeeld. Ik ben een vreemdeling hier beneden. Ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. Dat je meer pelgrim weet, geleid door de Heer Jezus Christus onderweg naar het beloofde land. En dat betekent niet dat je dan tegelijkertijd maar alles wat het hier en het nu raakt, dat je dat maar moet laten vallen. Nee, dan ben je ook verkeerd bezig. Maar juist vanuit die positie, in het hier en het nu, met dat dagelijkse werk bezig, toch meer bewust dat je pelgrim bent, worstelaar, krijger in dienst van Jezus Christus. We hebben het vandaag de dag in de media vooral over de strijd in Syrië en Irak. En de strijd ook tegen het Ebola-virus. En er is genoeg te doen in deze wereld. Wat ons angst inboezemt. Waarvan je zegt van, waar moet het heen? En we sturen de F-16's erop af. En je vraagt je af, ja, helpt het als je zo bezig bent? We leven een klein beetje in een angstcultuur. Nou, dat past eigenlijk niet voor een christen. Die weet zich geborgen in de handen van de Heer God in voor- en tegenspoed. En we hebben het genoeg daarom over strijd vandaag. Maar toch, wij zijn als gemeente ook geroepen om te strijden. Strijd. En Paulus die heeft in zijn Efezebrief zelfs over een complete wapenrusting. En een helm en een zwaard en een schild en helemaal compleet. En als je één ding ervan van laat liggen, als je bijvoorbeeld die helm niet opdoet, ja, dan ben je kwetsbaar. En als je het gebed nalaat, dan komt er niks van terecht. Nee, die complete wapenrusting hanteren maar. En dat heeft ook te maken met de wil van God. Een discipel van Jezus Christus heeft strijd te voeren. Of die wil of niet. En in de eerste plaats misschien ook wel tegen jezelf. Want dat gebod dat komt je iedere keer weer voor de geest. Dat gebed van de Heer Jezus ook. Niet mijn wil, maar die van u. Die wil, die moet in mijn leven gestalte krijgen. Gemeente, als we gaan het afronden, maar als je daar nou over nadenkt, over die wil van God in je leven, en je bent eerlijk, dan zeg je van, wat mankeert er dan heel wat aan? Wat kom ik dan veel te kort? Maar gelukkig, en dat is nou de heiland, dat is nou Jezus Christus, die het laat horen en die het laat zien, die ook voortdurend onderscheid maakt tussen die mensen die nee doen en ook nee zeggen. De Heer Jezus die zet al onze daden en al onze tekorten, ook die dingen die we hadden moeten doen en hebben nagelaten. Hij filtert dat als het ware uit en hij zet dat apart. De Heer Jezus die heeft de zondaar lief. De zonde die haat hij natuurlijk. Maar daarom kun je nooit zeggen, ach, voor mij is het niet. Voor mij is het te laat. Of ik ben, vult u maar in, nee. Hij komt naar je toe en hij zegt, mijn genade is jou genoeg. Een geweldig evangelie. En natuurlijk aan de andere kant is het ook helder dat we geroepen zijn om te strijden, om de heiland te volgen, zoals je dat bij je belijdenis beloofd hebt. Je heiland te volgen in leven en sterven. Dat is leven naar de wil van God. En daar mogen we ook biddend om vragen, iedere keer weer opnieuw. En hoe meer we daarmee bezig zijn, wil de Heer Jezus Christus het ons geven. Want dat is bidden naar de wil van God. En waarvan Jezus zegt, alles wat je mij de Vader vraagt, in mijn naam, het zal je gegeven worden. Amen. Gemeente, wij gaan zingen lied 323, de versen 1, 2, 3 en 4. Lied 323, het eerste, tweede, derde en ook het vierde vers. Gemeente, we gaan onze God danken en wij doen ook onze voorbeden. Laat ons bidden. Heer God, zo mogen we tot u komen voor de tweede keer in deze dienst. In onze gebeden. U dankend voor uw woord. Dat ons de spiegel voorhoudt. Het liefst heeft u het dat we ja zeggen en ja doen. Maar u weet, u kent ons. U weet ook hoe gespleten we soms zijn. En wat is dat dan heerlijk om te horen dat er genade is. Want zoals we hier zitten, geen van ons heeft in die zin recht. Recht op het leven met u. Niemand. Zo zegt uw woord dat ook. Maar u houdt er ons wel bij. En u trekt er ons bij. En u bent die goede herder die zelfs het afgedwaalde opzoekt. Dat zelfs nog belangrijker vindt dan die er al bij horen. Zo groot is uw liefde. En zo willen we u bidden. Neem ons zo de werkweek ook in. En heilig ons voortdurend alstublieft. Bewaar ons ervoor dat we uw wil niet zouden doen. Laat ons groeien in die genade. Leer ons ook steeds meer. Rust ons toe tot dienst. Zo willen we u bidden om een zegen over ons samen zijn. Een zegen over deze zondag. Maar mogen u bidden, wilt u bij de gemeente zijn. En wijd haar. Zegen al het werk, ambtelijk en niet ambtelijk, wat hier gebeuren mag in ochtend. Wees met onze kerk landelijk. In alle facetten laat haar groeien tegen de verwachting in. Want in die zin staan de marken niet zo hoog. Verliezen we gaandeweg het vertrouwen, maar herstel dat alstublieft. Laat ons niet in de macht van cijfers en statistieken geloven, maar in de kracht en de macht van uw geest. En dan zegt u wel dat we bij onszelf in die zin moeten beginnen. Niet de splinter van de ander, de balk in het eigen oog, dat eerst. En zo mogen we ons land aan u opdragen. Ons volk, onze regering, ons vorstenhuis. Ook de besturen op plaatselijk niveau, regionaal. Wilt u leiden en van uw geest geven. We mogen u bidden in een wereld die steeds verder van u afdrijft. Te vragen of u uw gemeente wil gebruiken en wilt inzetten wereldwijd om uw evangeliewoord de wereld in te dragen. Ook op die plaatsen waar ze zwaar onder vuur ligt. We denken aan onze broeders en zusters in Irak en Syrië en Soedan. En al die andere landen waar uw kerk vervolgd wordt, Noord-Korea. Mogen u bidden, wilt u zijn bij hen die zijn uitgezonden om de vrede te herstellen. Om dat op een gewapende manier te doen. Om zo toch kwaad te gebruiken. Om nog groter kwaad te bestrijden. Wilt u een leven sparen? Wilt u de macht van het terreur breken? En wilt u ook die wij misschien als vijanden zien, en die het inderdaad ook natuurlijk wel zijn. Het gaat om strijders die als barbaren tekeer gaan. Wij mogen u vragen, Heer God, we dragen ze op. En wil een ogen openen voor uw liefde en voor uw trouw en voor die genade Een vergeving van zonden. Zo mogen we onze gebeden bidden. Gaat u met ons mee hier vandaan. Zegen ons, wees ons nabij, ook in de week die zo voor ons ligt. Wilt u zijn bij alle die eenzaam zijn, die in rouw zijn, die verdriet hebben. Stil verdriet. Misschien wel in de crisis verkeren. We dragen ze aan u op. Wil nabij zijn. En kracht geven naar kruis. Zo mogen we dat ook deze avond bidden. In de naam van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. Gemeente, we gaan onze slotzang zingen uit Psalm 72 en daarvan de versen 9 en 10. Het 9e en het 10e vers van Psalm 72. Nadat we onze gaven hebben gegeven, de Heere God, die zegene u en uw gaven. Gemeente, verhef uw hart tot uw God en ontvang zijn zegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van en met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.